Oké, goedenavond allemaal. Ja. Welkom op deze gemeenteraad van november. Men heeft mij gevraagd of ik deze zou willen voorzitten, omdat de voorzitter verontschuldigd is voor deze vergadering. Ook Joost van Groen is verontschuldigd voor deze vergadering. Spijtig genoeg, en gezien de coronamaatregelen, zijn we opnieuw genoodzaakt deze gemeenteraad online te laten plaatsvinden. Daarom ga ik al eerst een vraag stellen en dat is of iedereen ermee akkoord gaat om het als eerste punt niet de goedkeuring van de agenda, het verslag van de vorige vergadering te stemmen, maar wel het bijkomend punt B1, wat het burgemeestersbesluit is ter organisatie van deze gemeenteraad. Heeft daar iemand een bezwaar bij? Ik zie geen handjes, dus ik stel voor dat we overgaan. Ja, Filip?
Ja, ik zag dat het op voorspraak was van de heer Bruno Doms.
De burgemeester... Ja, dat is gewoon... dat is het raadslid dat dat ingediend heeft. Een bijkomend punt op de agenda moet altijd ingediend worden door een raadslid. Op zich is dat niet van Bruno, maar wel officieel ingediend door hem.
Ah bon, dat is gewoon een procedure die...
Procedure.
Dank u wel.
Lode, had jij ook je hand opgestoken?
Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk dezelfde bedenking.
Ah, oké.
Voilà, dank u.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming van het eerste punt van de bijkomende agenda. In de lijst van de stemmingen staat dit punt ook reeds als eerste voorgesteld. We hebben 20 antwoorden, zouden we normaal gezien moeten binnenkomen?
Ja. Nog één iemand, hè?
Oké, ja.
Wie is het? Ja, dat kan ik zo direct niet zien wie dat is.
We hebben hiervoor een meerderheid van de stemmen ter goedkeuring. Is het oké om door te gaan naar het volgende punt?
Ja, dan mag. Oké, 20.
Ik zie dat Erik Philibert niet gestemd heeft.
Als je dat in één oogopslag kon zien.
Nee, maar ik check mijn fractie, want met de rest heb ik niks te maken, dus.
Ik heb achteraf juist ja gestemd via dat formulier. Nee,
dan nemen we dat zo op. Geen probleem, Erik.
Bij B1, Erik?
Ja, bij B1. Van dat bijkomend puntje, helemaal bovenaan. Ja. Ik heb mijn formulieren wel al een uur geleden of zo klaargezet. Dus ik weet niet of het vervalt dat eigenlijk is.
Dat weet ik niet.
We nemen die stem van Erik, mee, Filip. Dat is goed, 21 zevenparig.
Te goed voorbereid. Oké. En kunnen we nu overgaan naar de goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraad. Heeft daar iemand opmerkingen bij? Sven? Filip, ik denk dat uw handje nog omhoog was. Dat is niet weggegaan. Maar Sven, geef ik het woord.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb één opmerking bij het verslag. Ik dacht dat er afgesproken was dat als er PowerPoint-presentaties werden gegeven, dat die dan d'office zouden toegevoegd worden aan het agendapunt. Desbetreffende agendapunt van de gemeenteraad voorheen, dat is niet gebeurd. Dus niet aan het verslag, maar wel aan de aan het punt op de agenda van oktober. En dat is niet gebeurd voor de presentatie van mevrouw Swagers over de woonmaatschappij.
Ah.
Dus bij deze de vraag om dat alsnog toe te voegen aan dat punt.
Toevoegen, hè? Ja.
Oké, als er geen verdere bemerkingen zijn bij het verslag, dan kunnen we overgaan naar de stemming. 20. Oké, het verslag is hierbij goedgekeurd. Filip Peters maakt nog de bemerking die hij ook de voorbije raden gemaakt heeft, dus om toe te voegen dat hij dezelfde bemerking opnieuw maakt. Oké, 21 antwoorden en 2 verontschuldigingen, dus dat klopt. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt van de raad. En dat is een klacht van de heer Hasselbergs over een onoplosbaar onteigeningsconflict met de gemeente Boeghout. Schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 9 november 2021. En dat is een kennisname. Is daar een toelichting bij? Of heeft daar iemand vragen bij? Of opmerkingen? Het is een kennisname. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt, G3, de COVID-19-verslaggeving en de verslaggeving van het vaccinatiecentrum. En daar gaat onze burgemeester een toelichting bij geven.
Goedenavond allemaal. Dus ook de situatie in onze gemeente is onrustwekkend te noemen, in die zin dat dus het aantal besmettingen eigenlijk elke dag stijgt. We hebben op dit moment 178 besmettingen in onze gemeente, dat is tot en met gisteren. We zien dat binnen de leeftijdscategorieën dat ongeveer gelijkmatig verdeeld is. Dat wil zeggen van 0 tot 19 jaar zijn dat er 57, van 20 tot 39, 48, van 40 tot 60, 58. En dat gelukkig bij de oudere categorie van de bevolking, 60 plus, er zijn er 13, dus er zijn opmerkelijk minder besmettingen. Dat heeft misschien en hopelijk ook al te maken met die derde prik, waar het er toch al 15% van de bevolking dat heeft gekregen in onze regio. Wat zijn eigenlijk de grootste haarden op dit moment? Dat gaat over het onderwijs. Hè. Jullie wisten al dat de dorpsschool is gesloten geworden voor de herfstvakantie. Er zijn ook verschillende klassen in quarantaine moeten gaan in de Jan Frans Willems school, een drietal klassen. En we hebben zondag noodgedwongen in overleg met de directie ook de beslissing moeten nemen om Sint-Gabriël, het basisonderwijs, voor 1 week volledig te sluiten. Er zijn op dit moment 6 klassen in quarantaine en ook 10 leerkrachten oud. Dus we zijn daar in een situatie beland waarbij het nog onmogelijk was om verder het basisonderwijs aan te bieden. Uiteraard genieten alle leerlingen, ook van de andere scholen als zij in quarantaine gaan, van onderwijs op afstand. U heeft natuurlijk ook een stuk de media gevolgd en dat betekent dat wij ons vaccinatiecentrum aan het opschalen zijn. Daar zijn we ook volop mee bezig, hebben we de laatste weken hard op gewerkt. We hadden uiteraard dat al afgeschaald. Dat betekent dat de grote ruimte in de AED-studio's niet meer ter beschikking is. Wel de foyer waar we 4 priklijnen hebben en we hebben een gelijkaardige ruimte boven de foyer waar dan nog eens 4 priklijnen worden klaargemaakt om die derde prik te kunnen toedienen. Dat betekent dat er verschillende groepen aan bod zullen komen in onze zone. We zijn dus momenteel bezig met de zorgprofessionals. Dat gaat over 3750 mensen. Dan komen de Johnson & Johnson, dat zijn er 3300. De AstraZeneca's, dat zijn er 8530. En ook de 60-plussers worden al opgeroepen, dat zijn er 6350. Ondertussen mogen we ons ook verwachten in januari om eventueel de 5 tot 12-jarigen een prik te geven. Voor Boeghout gaat dat ongeveer over het zijn 952 kinderen die daarvoor in aanmerking komen. We hopen binnen onze regio van het vaccinatiecentrum voor eind december toch al 35.000 mensen geprikt te hebben. Ons callcentrum draait ook nog altijd op volle toeren. We werken daar nu met 1 vaste medewerkers en een pool van 15 vrijwilligers. Voor alle gemeenten in de voormiddag zijn dat 4 mensen die het callcentrum bemannen en in de namiddag zijn dat er 3. In de voormiddag is het altijd wat drukker. Dat is een beetje de situatie. Financieel hebben we dat ook bekeken met de burgemeesters van onze regio. En de Vlaamse overheid heeft opnieuw middelen ter beschikking gesteld om dat allemaal te kunnen organiseren en ook de nodige mensen, de mensen van de zorg dan, te kunnen betalen om dat eigenlijk ook allemaal georganiseerd te krijgen. We hebben op dit moment toch al zeker een afspraak met AED om tot en met eind april te kunnen huren. Dus wij zijn eigenlijk helemaal klaar om die derde prik of die boosterprik te kunnen geven aan de ganse bevolking van onze zone. Het is op dit moment nog bekijken, komt er ook nog een vierde prik aan, maar we houden daar al rekening mee. We zijn er al mee bezig en over aan het nadenken hoe dat we die verdere organisatie op ons zullen nemen. Dat is denk ik een beetje de stand van zaken. Ondertussen is het ook zo dat wat onze gemeente betreft, wij alle maatregelen die de federale en de Vlaamse overheid heeft opgelegd, zijn in de algemene, in het koninklijk besluit, maar ook in de protocols die nu de verschillende Vlaamse ministers aan het verspreiden zijn, die passen wij allemaal toe in onze gemeente. Het komt straks nog eventjes aan bod onder punt G4, hebben we besloten om voor een aantal plaatsen zijn de Zaal den Boom, de Snippen en Theater Vooruit om daar algemeen CST ook toe te passen en niet alleen vanaf 50 personen. Dus dat is de situatie in onze gemeente op dit moment.
Oké, dank u wel, Koen, voor uw toelichting. Ik zie dat Sven hier een vraag bij had.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee vragen, Koen. Gezegd tegen eind december 35.000 ingeënt. Over welk percentage gaat dat dan? Want dat is voor de ganse zone. Wat is de doelstelling procentueel gezien bij alle 18-plussers, zullen we zeggen? En mijn tweede vraag gaat over het onderwijspersoneel. Want je spreekt over zorgprofessionals, de mensen die Johnson & Johnson hebben gehad, de AstraZeneca-mensen, de 60-plus mensen. Bij de vorige prikcampagne hebben we als eerste lijnzone de keuze gemaakt om ook de leerkrachten mee te nemen. En later op het jaar dan ook de leiders van de verschillende jeugdbewegingen. Is dat een prioritisering dat we nu ook gaan doen? En dan spreek ik in dit geval vooral voor het onderwijs en personeel in de zone. Gaan we die voorrang geven? Kunnen we dat? Me dunkt is dat wel wenselijk, gelet op het feit wat je er juist komt te zeggen, dat de grote broeihaarden toch wel daar zitten, dat we die mensen kunnen beschermen tegen het virus. Dank u wel.
Ja, voor op uw eerste vraag te antwoorden, Sven, met 18 plus staat bij ongeveer aan 80.000 mensen die moeten geprikt worden. Daar komen de 12-plussers nu bij, plus dan eventueel ook nog de kinderen in de volgende fase. Dus procentueel kan ik dat nu niet onmiddellijk uitdrukken. Ik weet wel dat we hebben afgesproken dat het streefdoel is om tegen half februari met iedereen rond te zijn voor die derde prik. Dat zouden we moeten kunnen halen aan het tempo en het aantal priklijnen die we hebben. Dus de priklijnen die zijn nu 4 dagen open, er komt een dag bij. En ook het tempo, dat zal ook hoger gaan, eens dat we 8 priklijnen hebben. Dus maar, dat is een inschatting, hè? Dus dat gaat ook allemaal een stuk afhangen van hoeveel, bijvoorbeeld van die kinderen, hoeveel gaan er zich laten prikken. Zijn er ook mensen die na 2 prikken afhaken voor die derde prik? Dat weten we ook niet. Maar langs de andere kant zijn er dan ook weer mensen die nog niet gevaccineerd zijn en die nu toch zich nog inschrijven. Dus dat is eigenlijk allemaal een beetje een vraagteken, maar dat is ongeveer de timing die we voorop stellen. We krijgen richtlijnen van de hogere overheid over wie het er geprikt wordt en in welke volgorde. Dus we kunnen hierin niet prioritiseren, dus ook niet voor jeugdleiders en leerkrachten. Wel is het zo dat dus in de loop van deze week, als ik mij niet vergis, de QVAX terug zou opgestart worden, waarbij dat mensen zich toch al kunnen opgeven om die derde prik te gaan halen. En als dan blijkt dat er bijvoorbeeld plekken vrijkomen tijdens het prikken, dan kunnen die mensen opgeroepen worden. Ik heb bijvoorbeeld vandaag al gezien dat er vanuit bepaalde hulpdiensten al mailings gebeuren naar mensen om te zeggen van kijk, er is de mogelijkheid om u eventueel op te geven als er gaten komen, als er mensen niet komen opdagen, ziek zijn. Hey, want dat hebben we natuurlijk, maken we dat nu ook redelijk wel wat mee door de snelle verspreiding en het aantal hoogrisico contacten, dat er ook wel mensen er niet kunnen komen opdagen of hun afspraak moeten verzetten. Dus via de QVIX zouden natuurlijk wel bijvoorbeeld de leerkrachten zich al kunnen opgeven en mogelijk sneller aan bod kunnen komen. Maar het is ook wel belangrijk om, afhankelijk van het vaccin dat u heeft gekregen, om daarin ook de nodige tijdsinterval te respecteren. Hè. Dat is ook wel een belangrijke. Daarom dat er ook gesteld wordt, hè, de Johnson & Johnson's eerst, dan de AstraZeneca's en Pfizer, dus het laatste.
Oké, dankjewel. Erik Philibert had nog een vraag.
Ja, dat was eigenlijk aansluitend op de vraag van Sven. Maar die vraag is ondertussen eigenlijk al beantwoord. Dat dat ook voor de mensen van de kinderopvang zou kunnen gebeuren. Een vervroegde vaccinatie eventueel, maar via die QVAX zou dat dus eventueel kunnen als zij zich daarin ook laten registreren.
Ja, dat zou dan via die weg terug moeten lopen. Klopt.
Dank u.
Oké, dankjewel. Dan kunnen we overgaan naar het volgende punt van de agenda. Het is daar net al even aangeraakt. Het gaat over de bekrachtiging van het burgemeestersbesluit aangaande de verplichting voor organisatoren om bij evenementen en activiteiten in de gemeentelijke socioculturele infrastructuur het CST te gebruiken. En hieraan is een stemming verbonden. Is hier
misschien
een toelichting?
Misschien nog even verduidelijken dat we dat besluit al onmiddellijk hadden genomen, nog voor de strengere maatregelen van kracht waren. Dat had natuurlijk heel veel te maken met de culturele programmatie in theater vooruit, maar ook bijvoorbeeld een aantal evenementen in de snippen, onder andere vijf van die ins en zo, om er toch voor te zorgen dat daar toch op een hopelijk veiligere manier kon mee omgegaan worden met die organisaties. Ondertussen is er natuurlijk een strengere beslissing gekomen, of zijn er strengere maatregelen gekomen, waarbij dat ook de mondmaskerplicht is gerelateerd aan de CST. Maar voor binnen gelden daar ook nog altijd bepaalde aantallen voor, dus maximum 50 binnen. Maar wat wij nu eigenlijk bekrachtigen, is dat op die drie locaties in onze gemeente CST altijd zo is. Dus ook als je met minder dan 50 bent. Daarom dat we dat besluit wel handhaven.
Oké, zijn daar vragen bij? Ik zie geen handjes opkomen, dus kunnen we overgaan tot de stemming. Kan je nog iets vernieuwen, Tanja? We hebben 20 antwoorden. In principe zou er nog één iemand moeten stemmen.
Ja.
21. Dus dit punt is aangenomen met 20 stemmen en 1 tegenstem.
Filip, ja. Kunnen we een detail daarvan eens zien?
Tanja, kunt jij de detail van de stemming een keer laten zien? Oké, ik denk dat dan kunnen we overgaan naar punt G5 van de agenda. Dat gaat over energievoorziening en de samen aankoop van 100% groene stroom en aardgas. Is daar een toelichting bij?
Niet onmiddellijk, maar als er vragen zijn, kunnen we die wel beantwoorden natuurlijk.
Oké, ik had verwacht inderdaad. Ja, Sven, je hebt een vraag.
Ja, ik heb enkele vragen. Eerst en vooral lees ik in de stukken dat het dus gaat over 100% groene stroom die CO2-neutraal is. Die CO2-neutraliteit, als ik dat ga nakijken op de website en ook in de stukken, dan gaat dat over hoe dat Europa CO2, of beter gezegd, CO2-neutraal omschrijft. Dus is dat iets wat de gemeente Boeghout dan ook zal volgen naar de toekomst toe? Want er gaan in Europa stemmen op om kernenergie ook als groene stroom te laten aanzien, wat dat volgens mij ook is in deze, alleen in ieder geval beter gezegd, toch CO2-neutrale stroom. Bijkomend, wat dat ik niet terugvond in de stukken, en dat baart me wel een beetje zorgen, dat is de prijs waar dat het eigenlijk over gaat. Hè. Er is niks vastgeklokt, er is ook niks bekend, waardoor dat je dus eigenlijk een beetje... Ja, tekent zonder dat je weet over hoeveel euro's spreken we nu eigenlijk. En bijkomend, wat ik ook niet terugvond in de stukken, gaat het nu over een vaste of een variabele prijs. Hè? En wat effect zou dat dan kunnen hebben voor het gemeentelijk budget? Dank u wel.
Ik ga eerst het woord nog aan Lode geven. Die heeft ook nog een aantal vragen. Dan kan Chris misschien alle antwoorden tegelijk geven.
Ja. In de stukken lijkt het alsof we nog kunnen kiezen, dacht ik, tussen twee opties. Tussen VEB en tussen het zelf uitschrijven van een openbare aanbesteding. Maar ik denk dat die tweede keuze eigenlijk onmogelijk is, of heb ik dat niet goed begrepen?
Oké, dank u, Rode. En Willy had nog een vraag.
Ik vroeg mij af of dat er ook andere verenigingen die dan bij ons hier werken, ook daarop kunnen deelnemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan jeugdverenigingen, sportclubs en dergelijke dingen meer. Scholen misschien ook.
Oké, dankjewel. Chris, ik geef terug het woord aan jou.
Ja. Oké, ik zal even terug antwoorden in die zin van, in verband met Willy. Dat gaat eigenlijk over alle gebouwen en installaties van de gemeente, van het OCMW en het AGB. Daar gaat het allemaal over. Dus eigenlijk ook de jeugdverenigingen, die zitten daar ook bij. Hè? In verband met de vraag van Lode, inderdaad, we kunnen zelf ook een openbare aanbesteding doen. Maar dat is eigenlijk nogal een ingewikkelde affaire. En de VEB, dus de Vlaams Energiebedrijf, gaat ons daar eigenlijk ook in faciliteren. In die zin van dat het voor ons eigenlijk ook wel veel gemakkelijker maakt om... Maar het is eigenlijk een soort van ontzorging, zal ik zeggen. Daar zorgt de VEB voor. In verband met de vraag van Sven, nee, kernenergie, als het aan mij ligt in elk geval niet, nee. Als ik daarin mag kiezen, ik weet ook wel dat kernenergie CO2-neutraal is, maar we weten ook dat kernenergie een heel andere, zeer belastende energiemaker is voor onze maatschappij. Dus als dat van mij afhangt, niet, nee. In verband met de prijs, dat is eigenlijk ja, vergelijkbaar met daarvoor waren wij bij Aspiravi. En dat is een prijs, ja, die zou, zoals dat bij Aspiravi fluctueerde, zal dat ook afhangen van de markt natuurlijk. Hè. Dat kan niet anders, hè.
Mag ik nog terug tussenkomen, Filip?
Ja, Sven, ik ga je duidelijk het woord geven, want ik wou nog één toevoeging doen op het antwoord van Willy, want dat was naar mij zelf ook niet zo heel duidelijk. Dus het gaat over alle gemeentelijk patrimonium, ook van het OCMW en het AGB en de kerkfabrieken. Dus niet jeugdbewegingen die niet in een gemeentelijk patrimonium gehuisvest zijn. Dat wou ik nog even toevoegen en dan geef ik het woord terug aan Sven.
Ja, dat was ook een vraag dat ik ging stellen dan, omdat inderdaad de schepen liet uitschijnen dat het voor alle verenigingen was, maar het is dus enkel verenigingen in gemeentelijk patrimonium. Ik begrijp uit het antwoord van mevrouw Swagers dat het dus over een variabele prijs gaat, hè, dus dat hem niet vaststaat. Als het aan u ligt, zegt u, zal het geen kernenergie liggen, maar het ligt natuurlijk niet aan u. Hè. U tekent dat contract, of u gaat dat contract aan met de VEB. En de VEB is heel duidelijk daarin en zij stellen dat het de Europese definitie van groene stroom is. Hè. Dus als Macron, om het dan zo te zeggen, zijn slag thuis haalt en het wordt door Europa aanzien als groene stroom, dan is het dat wel natuurlijk. Hè.
Dan kunnen wij het contract nog altijd opzeggen. Hè?
Ja, maar u hebt net zelf gezegd, er zijn maar twee opties en het is blijkbaar heel moeilijk om het zelf te doen. Wat ik trouwens niet begrijp, hè, want volgens mij is dat iets dat je beter zelf doet dan dat je dat op deze manier via het VEB laat doen. Hè. Maar dat is mijn persoonlijke mening daarover.
Nee, dat is echt wel goed bekeken door onze diensten. Ze hebben dat echt...
Ja. Sven, als je natuurlijk zelf een overheidsadres moet doen en je gaat je op de markt begeven, dan ga je geen groepsaankoop kunnen bekomen. Hè. Wat in dit geval wel het geval is, en ik weet ook in de provincie Limburg, waar Aspiravi dus aan zet was, dat Aspiravi, dat daar ook alle gemeenten in Limburg gekozen hebben om met het Vlaams Energiebedrijf, juist omwille van die samenaankoop, te gaan samenwerken, blijkbaar. Dus
langs de andere kant is het zo dat de provincie heel zijn samenaankoop intrekt omwille van het feit dat het eigenlijk niet meer voordelig kan. Dus het is allemaal wel, je kunt het allemaal wel een beetje anders bekijken ook natuurlijk. Hè. Dus voilà.
Ja. Oké. Okay. Het volgende handje was nog van Lode.
Ja, dat was natuurlijk over de openbare aanbesteding. We hebben die keuze, maar ik denk niet dat we dat op 4 weken rondkrijgen. Want voor mijn part gaat de normale contract in vanaf 1 januari, als ik het goed begrepen heb. Mm-hmm. En denk ik een openbare aanbesteding nog gaan organiseren op 4 weken tijd. Dat lijkt me eigenlijk quasi onmogelijk.
Nu, onze diensten zijn daar al wel heel lang mee bezig. Hè. Ze hebben dat heel lang bekeken, alles afgewogen, om uiteindelijk te besluiten dat het via de VEB het meest interessant is.
Ja,
ja dat begrijp ik, maar het wordt dan niet... Het wordt aan de gemeenteraad voorgelegd alsof het een keuze is. Het is daar dat het voor mij over gaat, terwijl het eigenlijk geen keuze is. Hè.
Ik wil nog even het woord aan Koen geven, die had het ook nog gevraagd.
Ja, er is toch één belangrijk element dat jullie moeten weten met betrekking tot Aspiravi. Hè. Dus voor Aspiravi kan je nog deelnemen als gemeente en je kan ook deelnemen als aandeelhouder van Finnig. Maar dat betekent eigenlijk in concreto dat de OCMW's, de AGB's en de kerkfabrieken bijvoorbeeld zijn geen aandeelhouder van Finnig. En dan hadden we daar ook een aparte aanbesteding voor moeten organiseren. Dus dat was ook een van de belangrijke argumenten waarom dat eigenlijk voor al die entiteiten er gekozen wordt voor het Vlaamse energiebedrijf. Wat eigenlijk de facto door dat bedrijf een groepsaankoop is. Zij zijn eigenlijk ook de markt opgegaan om net aan de gemeente, OCMW's, AGB's, kerkfabrieken, de beste prijs te kunnen aanbieden. Dus wij hebben ook inderdaad die vraag gesteld van waarom kunnen we niet bij Aspiravi blijven? Omdat dat bijvoorbeeld ook een element was dat meespeelde in het debat, omdat Aspiravi vooral aandeelhouder is dus van bedrijven die vooral hun energie opwekken uit windcentrales. Maar dat was ook een van de redenen om te kiezen voor het VEB. En we zien dat dus inderdaad, zoals de algemeen directeur ook aanhaalt, dus Limburg was ook volledig bij Aspiravi. Die gaan ook allemaal overstappen naar het Vlaamse energiebedrijf. Wat dat volgens mij ook wel een stuk de intentie was van de Vlaamse overheid, om dat ook te faciliteren voor alle Vlaamse overheidsbesturen. En dus dat was eigenlijk ook een stuk de initiële bedoeling van dat Vlaams energiebedrijf.
Zitten nog Lode en Sven hebben nog het woord gevraagd. Ik ga eerst terug naar Sven.
Ja, dank u wel. Dat was mijn handje dat eigenlijk nog opstond, maar ik wil toch nog een kleine toevoeging doen. Als het al zo lang voorbereid is, waarom komt het dan nu pas hier? Een maand voordat het eigenlijk zover is?
Ja, het loopt nu af, hè. Dus moeten we het nu vernieuwen. Hè. Dus nu moet je eigenlijk opnieuw een keuze maken. Hè. Dat is eigenlijk zoals dat je thuis ook op een bepaald moment je contract vernieuwt voor je energie en je gas. Hè. Dat doet je eigenlijk meestal ook op het moment, je bereidt dat voor, maar je stapt ook over op het moment dat dat eindigt, hè, dat je kunt overstappen. Hè.
Onze diensten zijn hier eigenlijk al een hele tijd mee bezig geweest en we zijn uiteindelijk tot de slotsom gekomen dat dit de beste constructie was. En vandaar, hadden we dat nu een half jaar geleden kunnen voorstellen, ja, dat hadden we misschien kunnen doen. Het gaat in vanaf 1 januari 2022.
Oké, dan heb ik nog een vraag van Philippe Peters.
Ja, er is dus blijkbaar... Het is duidelijk dat we eigenlijk geen keuze hebben. Dus inderdaad, daar moet ik Sven toch bijtreden. Waarom wordt die nu eigenlijk aan de gemeenteraad voorgelegd? Als er toch geen keuze is, als is al beslist. Ik zie niet goed in wat wij hier zitten te doen dan.
Wij leggen hier een voorstel voor in die zin van dat wij denken dat dit het beste voorstel is. En dat is goed afgetoetst op verschillende plekken. Dat is onze diensten zijn daar flink mee bezig geweest. En wij denken dat dit de beste deal is. Waarom zouden wij voor iets anders kiezen?
Nee, maar allee, de opmerking van meneer Peters is niet ter zake doen. Het is de gemeenteraad die bevoegd is om een beslissing in deze te nemen. Dus wij zijn wettelijk verplicht om de beslissing voor te leggen aan de gemeenteraad om dus een nieuw contract af te sluiten voor de leveringen van gas en elektriciteit. Het is de gemeenteraad die daarover beslist. Als u heeft nog altijd de mogelijkheid als gemeenteraad om niet voor het VEB te kiezen. Nee, dat kan, hè. Dus daarom ja, dat het aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, hè.
Het wordt afgedaan als zijnde een keuze, maar dat is het helemaal niet. Het is een tendens die meer voorkomt natuurlijk bij dit bestuur. Maar het is spijtig, vind ik spijtig.
Het is inderdaad ook geen keuze. Het is echt het voorstel om te kiezen voor VEB. Dat is ook zo. En wij vertrouwen daar op een aantal elementen die aangereikt wordt, zowel door het VEB zelf als de dienst die dat dossier hebben onderzocht. En dat hebben we hier overvloedig gemotiveerd. Maar het is uw recht om daar tegen te stemmen natuurlijk. Hè.
Ja, de vraag is waarom dat het pas zo laat wordt openbaar gemaakt. En,
daar heeft de schepen denk ik net op
geantwoord. Ja, ja, en dat was eigenlijk zeer mistig.
Ja.
Oké, ik zie geen verdere vragen. Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming van het vijfde punt van de agenda. Nog twee stemmen.
Philippe, ik zie mij er niet tussen staan, maar ik heb nogthans gestemd.
Het is een zegel.
Oh. Ah, we hebben 21 antwoorden binnen, dus het punt is aangenomen met 14 ja-stemmen en 7 onthoudingen. Ik heb een vraag van Ines de Keulenaar. Ines? Staat uw micro aan?
Ik heb ja gestemd en ik zou willen wijzigen naar nee, omdat ik het echt weer ondermaats vind dat mevrouw Zwagers zit te lachen met een vraag van een van mijn collega's. Zijn vraag was wel duidelijk en terecht.
Mijn antwoord ook.
Dus, Ines, u stemt, u hebt ja gestemd. En nu stemt u tegen.
Want ja, want ik ben voor het VEB, maar ik ben tegen die mentaliteit weer al dat ze zitten te lachen als iemand een serieuze vraag stelt. Waarom dat een punt zo laat op de agenda komt? Dat heeft zijn Zwagers gevraagd, dat heeft Philippe gevraagd. En jullie antwoorden dat dat is omdat je altijd pas op laatste nippertje zoiets voorlegt. En dat is niet zo. Dat kan veel vroeger worden.
Mevrouw de Keulenaar, dat is niet het waar. Ik heb geantwoord dat dat nu op de agenda komt, omdat dat per 1 januari moet verdiend worden, dat contract. We zijn op de gemeenteraad van november. Dus dat is meer dan tijd genoeg om hierover te discussiëren en hierover een beslissing te nemen. Dat was
maar
mijn antwoord. Dat is heel correct.
Om nog zelf een aanbesteding te doen, toch?
Maar we noteren
ook om daar aanbesteding te doen.
Het advies van de diensten is om geen openbare aanbesteding te doen, omdat het VEB die zaken eigenlijk heeft voorbereid voor de gemeentebesturen en eigenlijk zelf een groepsaankoop heeft georganiseerd om de gemeentebesturen daarin te ontzorgen en te faciliteren. Daar gaat het over. En dat zijn heel redelijke argumenten. Dat zijn heel redelijke argumenten. Maar goed, als u tegenstemt, dan noteren we dat u tegen de groene stroom.
Nee, ik stem tegen de mentaliteit. Nee, eigenlijk.
Dat is daar niet waar de stemming over gaat. De stemming gaat over het besluit voor groene stroom. Voor de gemeente voor een contract. En voor de kerkfabrieken, voor het OCW, daar stemt u over. En over al de rest stemt u niet, mevrouw De Keulenaar. Dat is klaar.
Ik ben nog altijd maar ik
ben
dooi
het
beu van zo'n
spekkost. Ja, u bent iedereen dat zijn sterk uitbrengen, zo dat bij zo natuurlijk, hè, denk ik.
Oké, de stemming is voorbij, maar ik zie nog vragen van Lode en Sven. Lode?
Ik vind trouwens dat de voorzitter daar moet tussenkomen als er zo weer wordt gelachen en zo, echt.
Als ik een vraag aan de burgemeester, of dat hij mij kan zeggen wanneer dat het advies van de diensten dan opgemaakt werd.
Dat zit in het dossier, je kan dat lezen, dat zijn de elementen die daarin zitten. Dat zijn al die overwegingen, de argumentatie.
De datum is mijn vraag, vind ik dat ook terug?
Kun je dat dossier lezen, hè? Want u ziet toch hier de argumentatie in staan?
Ja, maar mijn vraag is, ik vind het niet terug, het zal aan mij liggen, maar mijn vraag is, welke is de datum?
Ik zal het college besluit daarover raadplegen, maar ik stel voor dat jullie als raadsleden ook zelf die informatie bekijken. U kunnen u inzagen in de collegebeslissing, dat is daar ook al aan bod geweest, dus u kan die dossiers ook grondig op voorhand bekijken en zien wanneer dat zulke zaken besproken worden.
Sven, die had ook nog een vraag.
Toch even verontschuldigd dat ik niet aan de data zoom maar rond bij Koen. En omdat je zegt van, kijk, de diensten hebben het advies gegeven. Dan is mijn eenvoudige vraag van, kijk, kan u mij die data van het advies bezorgen? Dank u wel.
Oké, die kan meegenomen worden in het verslag. Denk ik, als we ze nu niet direct vinden. Sven, die had nog een vraag.
Ja, dank u wel. Ik ga mij niet mengen in de polemiek, maar ik wil wel benadrukken dat een onthouding of zelfs een tegenstem niet per definitie impliceert dat je tegen groene stroom bent. Hè? Het is niet de enige optie om voor groene stroom te kiezen om via het VEB iets te doen. Hè? Je kunt ook zelf op de markt gaan en daar voor groene stroom kiezen. Dus ik wil die perceptie toch wel uit de weg gaan. Het gaat hier over de samenwerking met het VEB. Het gaat hier niet over de de facto keuze voor groene stroom. Hè? Allee, mijn zinziens.
Ja, dat begrijp ik. Dank u wel, Sven, voor uw tussenkomst.
Dat is Ines, helemaal correct. Handje... Dat, is helemaal, dat heb ik ook niet gezegd. Hè.
Ja. Jawel, u heeft gezegd dat u noteerde dat er dan tegen groene stroom werd gestemd. Dat was het enige. Dat heeft u gezegd.
Dat Ines, heb ik gezegd, ja, dat het punt is waar we zullen overstemmen.
Ja, dus er wordt genoteerd dat er dus tegen groene stroom was. Dat was de conclusie. Dat was redelijk kort door de bocht eigenlijk uiteindelijk. Vond ik dan daardoor. En dan kan ik alleen maar Sven Snijders daarin beamen.
Oké, ik denk dat iedereen zijn tussenkomst heeft kunnen doen. Dan kunnen we overgaan naar punt G6. Het gaat over het recht van een verlenging van het recht van opstal van FC Oxaco met de gemeente Poeghout. Heeft iemand daar vragen bij? Ik zie geen vragen, dan kunnen we overgaan tot de stemming van punt G6. Nog één antwoord dat zou moeten binnenkomen, of nog één stem. Oké, we hebben alle stemmen binnen en het punt is aangenomen met 21 stemmen voor. Dan kunnen we overgaan naar punt G7, ook patrimonium in verband met de site Sneppenbos. Een overdracht van het onroerend goed en de vestiging van een recht van opstal voor het recyclagepark. Heeft iemand daar vragen bij? Ja, of is daar een tussenkomst van iemand? Ik bedoel een toelichting. Nee, ik zie een vraag van Sven Snijders.
Ja, het is niet echt een vraag. Ik wilde vooral ons stemgedrag duiden. Wij gaan hier tegenstemmen, gelet op ons historisch stemgedrag in het kader van deze dossier. We wisten dat dit er zat aan te komen, maar we willen toch consequent zijn in dat stemgedrag en vandaar dat we in deze tegenstemmen.
Oké. Okay. Ik zie niemand anders die winst. Of, ja, Koen, wens je tussenkomen?
Ik wil er even kort op reageren. Dit is het dossier dat nu eigenlijk voor ligt, is eigenlijk het afsluiten van een dossier van een beleidsploeg van voor deze meerderheid. Ja, dit is nog een dossier dat onder andere door Fred Inbroeks mee bewandeld is geworden en dat nu zijn einde kent. Dus daarom vind ik het een beetje raar dat heeft eigenlijk op zich. Is de beslissing over het sportpark Stippenbosch is een beslissing van deze meerderheid. Die hebben daar gebruik van gemaakt om die terreinen daar zo deels mee in te vullen. Maar de beslissing tot de aankoop van de grond en het vestigen van een erfpacht voor het recyclagepark is eigenlijk een dossier van het bestuur daarvoor. En daar maken we hier nu eigenlijk, sluiten we dat hier nu mee af op voorstel van IGAN. Dus daarom vind ik een beetje de tussenkomst van Sven eigenaardig. Maar zwart, ik wil dat toch even opmerken.
Oké, dankjewel. Dan kunnen we nu overgaan tot de stemming van dit punt, het punt G7. We wachten nog op één stem. Oké, we hebben 21 stemmen binnen. En dit punt is aangenomen met 13 stemmen voor, 3 onthoudingen en 5 tegenstemmen. Het volgende punt op de agenda, G8, in verband met welzijn op het werk en het reglement, het agressiereglement dat goed voor ligt ter goedkeuring. Is daar een toelichting bij? Heeft daar iemand vragen bij? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. We hebben 21 stemmen binnen en dit punt is unaniem aangenomen. Punt G9 op de agenda, ook in verband met welzijn op het werk, een actualisering van het Globaal Preventieplan 2020-2025 en het Jaaractieplan 2022. En dit ligt voor ter stemming. Zijn daar vragen bij? Nee, dan kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. En dit is ook unaniem aangenomen. Dan volgen er een paar aanstellingen voor intercommunales, voor algemene vergaderingen. Punt G10 van de agenda. Dus vaststellingen voor het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van SIPAL. Zijn daar vragen bij of gaan we over? Of kunnen we overgaan tot de stemming? Ik zie hier geen vragen bij. Oké. Dit punt is aangenomen met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen. Gaan we over naar punt G11. In verband met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van 22 december. Kunnen we hier ook overgaan tot de stemming? Oké, alle stemmen zijn binnen. Dit punt is ook aangenomen met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen. Het volgende punt, G12, gaat over het vastleggen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid van 22 december. Ik zie hier een vraag van Lode.
Ja, gewoon een praktische vraag hoor. Ik zie dat er ook sprake wordt gemaakt van het innovatiefonds van een bijdrage van 0,5%. Maar dan verder lees ik onderaan dat het besluit aan zich geen financiële implicaties heeft. Hoe moet ik dat rijmen?
Frank, kan jij hier even op ingaan?
Innovatiefonds. Ja, dat bedrag zal nog moeten bepaald worden, denk ik. Als ik dat goed lees. 3, even kijken.
Ja, dat klopt ook. De bedragen moeten nog bepaald worden. De bedragen moeten nog bepaald worden voor het bestuur, dat klopt. Maar ja, dan kan je toch niet zeggen volgens mij dat dat geen financiële implicaties heeft. Moet ik dat begrijpen?
Ja, ik kan daar misschien ook even, dat heeft ook te maken dat ze doen dus allerlei projecten eigenlijk om te innoveren. IGEAN heeft daar mensen voor aangesteld om allerlei dingen te bekijken. Bijvoorbeeld circulaire aankoop, herbruikbare bekers. Dat gaat ook over de intergemeentelijke kwaliteitskamer en bijvoorbeeld ook over de zelfstandige groepering waar we het al eens over gehad hebben. En dat heeft ook te maken met van je kan als gemeente daarop intekenen, ja of nee. Dus eigenlijk de financiële gevolgen daarvan hangt ervan af of dat je daarop intekent, ja of nee.
Oké, dankjewel. Intussen zijn er 19 stemmen binnen, dus nog 2 mensen die zouden moeten stemmen voor dit punt, G12.
Als ik het goed begrijp, wordt hier dus verondersteld dat we daar niet op intekenen, dus dat er geen financiële gevolgen dus zouden zijn.
Jawel, Filip, ik bedoel, van, het is wel dat we aan naar gelang dat een innovatief project, zal ik zeggen, voor ons interessant is, kunnen we daar wel op intekenen, maar dat beslissen we dan op het moment zelf.
En dan heeft het wel financiële gevolgen.
Dan. En dan heeft het wel financiële gevolgen aan naar gelang over welk project het gaat.
Ja, dus hier wordt verondersteld dat er niet op ingetekend wordt. Omdat er staat dat er geen financiële gevolgen zijn, eigenlijk.
Het is een kleine bijdrage dat we eigenlijk geven om natuurlijk dat fonds een beetje te sponsoren.
Dus zijn er financiële gevolgen?
Ja. Maar die zijn op dit moment niet gekend, hè? Dus je kunt enkel die
Kunnen we dan niet zeggen dat ze dan niet gekend zijn in plaats van te zeggen dat er geen... Want de beslissing aan zich, zo staag er ook, hè, dacht ik dat de beslissing aan zich op de Raad van Bestuur geen financiële gevolgen heeft, maar gestemd dat het innovatiefonds wordt opgericht, waar we geen probleem hebben, aan 0,5 bijdragen en dat dat aan het bestuur nog moet bezorgd worden, ja, dan dacht ik, heeft dat een financieel gevolg. Dat is mijn gewone vraag eigenlijk.
Het zal vooral financiële gevolgen hebben als we ergens op intekenen. En dat kunnen we per voorstel kunnen we dat bekijken en wordt dat ook voorgelegd.
Dat is voor het gebruiken van het fonds, maar voor de bijdrage van het fonds is toch 0,5%. Ja, de bedragen moeten nog aan de bestuur worden overgemaakt. Dus heeft dat in de ene of in de andere richting een financieel gevolg en gaat het gewoon over de wording, het gaat niet over het besluit. Ik denk dat het toch beter had gestaan dat dat wel degelijk financiële gevolgen heeft. Punt, dat is eigenlijk nog een beetje.
Ik denk dat het over heel weinig gaat hier, hè?
Ja, dat is het punt niet van Lodde. Het gaat zijn er of zijn er geen. Ik zie hier nog een vraag van Erik Philibert.
Ja, dat is een beetje een eigenaardige discussie, want in de bijlagen staat zelfs het geraamd bedrag in functie van het aantal inwoners. Zijn er voor de gemeente Boeghout €20.650. Dus dat heeft wel degelijk financiële gevolgen.
Nee, dat gaat over iets anders. Nee. Dat gaat over iets anders. Dat gaat over onze aandelen, wat wij als aandelen hebben. Het gaat over dat bedrag. Wat dat betekent, onze aandelen.
Het heeft niks te maken met dit besluit.
Nee.
Maar ja, anders moet je die zien dat dat... ik kan er niet van maken. Geen is misschien te sterk gesluit, maar dat zal heel beperkt zijn. Maar ja, moet je daarvan maken?
Dus de vraag van Lode is... Wacht, Filip, mag ik even? De vraag van Lode is om het aan te passen naar... kunnen financiële gevolgen zijn, naar gelang de gemeente intekent op bepaalde projecten.
Ja. Doen we het zo aanpassen?
Oké, intussen hebben we 20 stemmen binnen, dus nog 1 stem te gaan. Ja, doe maar dan, Jan, dan zien we terug. Oké, we hebben 20 stemmen binnen. Dan is dit punt aangenomen met 17 stemmen voor en 3 onthoudingen. Punt G13 gaat over de vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van ICA. Zijn daar vragen bij? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. We hebben 21 antwoorden binnen. Het is aangenomen met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen. Punt 14 op de agenda is de vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering, buitengewone algemene vergadering van PITPA. Sorry. En we hebben 20 stemmen binnen. Dit punt is aangenomen met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen. Punt 15 op de agenda is het vaststelling van, van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van Pontes. Ook hier kunnen we overgaan tot de stemming. En we hebben 21 stemmen binnen. Dit punt is aangenomen met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen. Daarbij zijn we aan het einde gekomen van de agenda van de gemeenteraad en kunnen we overgaan tot de bijgevoegde agenda van de gemeenteraad. Het eerste punt dat je hier ziet staan, B1, dat hebben we reeds gestemd. Dat was het besluit voor de organisatie van deze gemeenteraad om deze online te laten verlopen. Gaan we over naar punt B2.
Voorzitter, mag ik nog even bij de reguliere agenda de raad informeren dat het advies van de dienst beleidsondersteuning rond de energielevering op 12 november is overgemaakt aan het college. En dat is besproken op het college op 16 november. En toen is er een advies overgemaakt waarbij ook de optie van de aanbesteding is voorgelegd geworden, maar het advies en de argumentatie om te kiezen voor het VEB is toen voorgesteld geworden door de dienst beleidsondersteuning.
Oké, dank u wel.
Dank u.
Dan kunnen we overgaan tot punt B2 van de agenda, bijgevoegd punt 2 van de agenda. En dat is een interpellatie aangebracht door Sven Snijders in verband met een digitale raadscommissie. Sven, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter, beste collega's. Op maandag 20 november kregen we van het secretariaat een mailtje in verband met het digitaal organiseren van onder andere deze gemeenteraad. Tevens werd hier aangekondigd dat ook de gemeenteraad van december in de raadscommissie van 13-12-2021 digitaal zal plaatsvinden. Gelet op de maatregelen en de cijfers kunnen we hier voor de gemeenteraad zeker mee akkoord gaan en lijkt het ons, zelfs hoe spijtig we het ook vinden, de enige juiste beslissing. Echter, voor de raadscommissie zouden we een ander voorstel willen doen. Gezien het hier toch om een specifieke materie gaat, terwijl het niet altijd eenvoudig en evident is, daarom willen wij voorstellen om de vergadering fysiek te laten plaatsvinden en dit voor de 9 effectieve leden. Eventueel kan dit in een andere zaal dan de raadzaal, denk ik maar aan Snippenbosch, zoals het eerder voor de politieraad was, of aan de Vooruit. De andere raadsleden kunnen dan de vergadering digitaal volgen, een soort van hybride vergadering, zoals dat dan noemt. Op die manier kunnen de noodzakelijke nuances gelegd worden tijdens de beraadslaging. Wij vragen dus om dit besluit te herzien. Dank u wel.
Oké, dank u wel, Sven, voor uw interpellatie. Ik geef het woord aan Marleen Dolfijn, de voorzitter van de commissie.
Dank u wel, Sven, voor uw voorstel. We hebben dat bekeken en inderdaad kunnen wij zeker ingaan op het voorstel om met de vaste leden van de vergadering fysiek bijeen te komen en de vergadering te streamen zodanig dat de andere raadsleden kunnen volgen. En we zullen de details van waar dat zal plaatsvinden. Normaal gezien denk ik zelfs dat het zal kunnen in de raadzaal wel met 9 personen. Zullen we dat op die manier organiseren. Dus lijkt ons geen probleem.
Waarvoor dank. Dat is fijn.
Oké, dan kunnen we overgaan naar de volgende interpellatie van Erik Philibert in verband met de kruispunten Dr. Theodutstraat en Heuvelstraat met de Jan-Frans Willemstraat. Erik?
De collega's, na de heraanleg van de Dr. Theodutstraat stel ik vast dat de verkeersspiegel die er vroeger stond op het kruispunt met de Jan-Frans Willemstraat niet terug werd geplaatst. Dit maakt het voor bestuurders onmogelijk om het van rechts komend verkeer uit de Jan-Frans Willemstraat te zien aankomen. Die spiegel stond daar vroeger wel degelijk met een doel en dat doel was om de zichtbaarheid en bij gevolg ook de verkeersveiligheid te verhogen. De vroegere situatie met de spiegel is in ieder geval veiliger dan de huidige situatie, hoewel ik in dit gremium in het verleden al onterechte argumenten heb gehoord tegen verkeersspiegels. Zo zouden zij een vals dieptezicht geven. Blijf er echter van overtuigd dat het toch nog altijd beter is om een groothoekbeeld in een spiegel te kunnen zien in plaats van helemaal niets. Nu wordt hij in feite verplicht om blindelings en op hoop van zegen een tamelijk druk kruispunt op te rijden. Dat lijkt me toch vragen om ongevallen. Hoe kan je trouwens voorrang verlenen aan rechts wanneer je niet eens kan zien dat er wagens of fietsers van rechts komen aangereden?
Een gelijkaardig probleem doet zich een beetje verder voor, de hoogte van het kruispunt van de Jan-Frans-Willemstraat met de Heuvelstraat. Daar werd een stopbord geplaatst en werd er een streep getrokken op de baan waarachter men moet stoppen. Als men echter achter die streep stopt, dan ziet men ook het aankomend verkeer vanuit de Heuvelstraat helemaal niet aankomen. Mijn vragen zijn dan ook of de verkeersspiegel op de hoek van de Dr. Theodusstraat en de Jan-Frans-Willemstraat kan teruggeplaatst worden. Een spiegel op zich kost nog geen 100 euro, dus dat kan toch echt geen argument zijn om een onveilige situatie aan te houden. En de tweede vraag is of dat de stopstreep ter hoogte van het kruispunt Jan-Frans-Willemstraat, de Heuvelstraat, wat naar voren geplaatst zou kunnen worden, zodat het aankomend verkeer uit de Heuvelstraat kan zien zonder daarbij een overtreding te moeten begaan. Alvast bedankt om dit te willen bekijken.
Oké, dan geef ik het woord aan Rudy hier.
Ja, bedankt Erik. Ja, in dergelijke gevallen weet je dat we kijken naar het advies van de verkeerspolitie. En dat advies is ook heel duidelijk. Maar ik wil het toch nog eens graag voor jullie voorlezen. Het advies is dat het een bijzondere vaardigheid vereist om op zo'n spiegel te rijden. De weggebruiker moet heel goed op de hoogte zijn van de verkeerssituatie en wat hij via de spiegel kan overzien. Een verkeersspiegel veroorzaakt ook schijnveiligheid. Afstanden en rijsnelheden zijn moeilijk in te schatten. En daarboven zijn fietsers worden gemakkelijk over het hoofd gezien met alle risico's van dien. Ook dus bij regenachtig weer, in het donker en bij mist heb je niets aan de spiegels. Verder blijkt dat verkeersdeelnemers vaak gefocust zijn op de spiegel en minder goed op de rest van het verkeer letten. En daarnaast zijn verkeersspiegels duur, als je tenminste goede kiest, hè, en vandalismegevoelig. Alle bolle spiegels werden langs alle Vlaamse gewestwegen verwijderd en dit na een dodelijk ongeval waarin een gemeente verantwoordelijk werd gesteld. Zij geven dus duidelijk negatief advies. En dat betekent dat we dus ook geen nieuwe verkeersspiegels zullen plaatsen en op termijn zullen die enkel die nog aanwezig zijn op onze gemeentewegen, zullen we bekijken of dat we die stelselmatig ook kunnen laten verdwijnen. En wanneer de zichtbaarheid niet voldoende is, moet dan ook elke weggebruiker zich aanpassen aan de plaatsgesteldheid en die nodig zich stapvoets voortbegeven tot men wel voldoende zicht heeft. En de bocht daar is ook juist overzichtelijker gemaakt. Er is ook een betere zichtbaarheid dan vroeger. En aangezien dat een voorrang van rechts is, moet er natuurlijk vertraagd worden zodat voorrang kan verleend worden indien nodig. En tegen de snelheden die je hier mag rijden, mag dit zeker geen probleem vormen. Conclusie van dat eerste verhaal is dus dat we gekozen hebben voor de meest veilige optie. Wat betreft het voorstel rond de stopstreep te verplaatsen, wil ik daar ook verduidelijken. Het is daar een zeer speciaal kruispunt en door de beperkte ruimte moet je altijd natuurlijk zoeken naar de best mogelijke oplossing. Nu, die stopstreep hier achter een zebrapad trekken, dat is hier niet mogelijk, want zo verplicht je dat verkeer dan op het zebrapad moet stoppen. Maar zowel volgens het fietspadenvademecum en ook het vademecum van veilige wegen en kruispunten wordt er aangeraden dat er tussen de stopstreep normaal gezien en het zebrapad, dat er een vrije ruimte van ongeveer 6 meter is, dat is ongeveer de lengte van een wagen, zodat wagens zich hier veilig kunnen opstellen. Aan de andere kant, aan de overzijde, aan de kant van de Molenlei, daar hadden we wel voldoende ruimte om dat te doen. Maar aan deze zijde is dat niet op deze manier is dat niet gelukt. Het zebrapad mee naar achter in de straat liggen, zodat we hier dan wel 6 meter ruimte creëren, is dan ook in tegenstrijd met de aanleg van de comfortabele voetgangers oversteken, die zo kort mogelijk in de looplijn moeten liggen eigenlijk. Dat betekent dus dat je moet stoppen ter hoogte van de stopstreep en dan moet je eigenlijk stapvoets een beetje verder rijden totdat je wel een goed zicht hebt op het kruispunt. En dat is natuurlijk ook de meest veilige oplossing en ben je zeker niet in overtreding. Tot daar, Erik, onze visie en mijn antwoord op uw bezorgdheden en vragen. Dus de situatie zoals het nu is, als iedereen toepast zoals het zal toepassen zoals het hoort, is het zeker geen veiligheidsprobleem. Het is juist veel veiliger om tot stilstand te komen vooraleer dat je eigenlijk uw voorrang gaat verlenen.
Oké, ik noteer dat het bestuur van oordeel is dat als je blindelings een verkeerskruispunt moet oprijden, dat het nog altijd veiliger is dan dat je iets ziet. Dus,
dat heb ik helemaal niet gezegd, Erik. Helemaal niet.
Nee, maar dat is wel wat er in de praktijk nu gebeurt. Dus.
Ik heb dat helemaal niet gezegd. Dus dan moet je dat ook niet op die manier noteren.
Oké, dank je wel voor uw antwoord. Een volgende interpellatie, punt B4 van de bijkomende agenda, is een interpellatie van Gereed van Brussel over de overvolle afvalcontainers op het kerkhof. Gereed?
Ja, goedenavond collega's. In het eerste jaar dat ik in de gemeenteraad zat, deed ik reeds een interpellatie over de kleine vuilbakken en het rondslingerend afval op het kerkhof van Boeghout in het weekend van 1-11. Een jaar later werden er grote afvalcontainers geplaatst op verschillende plaatsen verspreid over het kerkhof. Nu zou je denken dat dit probleem opgelost zou zijn, niet dus. Wanneer de containers geplaatst worden in het begin van de week van 1-11 en deze niet meer geledigd worden voor het weekend, krijg je weer hetzelfde probleem als enkele jaren geleden. Alleen is het volume nu nog groter. Dit jaar waren er dus verschillende uitpuilende containers met hier en daar nog wat afval er tegen aangezet. Het kan toch niet moeilijk zijn om een van de personeelsleden dit even te laten controleren voor de werkweek erop zit of er een lediging in te plannen. Nu wordt er zoveel tijd, energie en geld gestoken in het verfraaien en opwaarderen van deze toch wel mooie en rustige plaats en ligt er het er op deze kerkelijke feestdag zo erbarmelijk bij. Kan het bestuur hier volgend jaar stap in ondernemen en van het kerkhof in Boeghout een aangename plaats maken waar bezoekers zonder ergernis hun geliefde kunnen herdenken? Dank u wel. En dat zal ook weer voor Philippe zijn, denk ik.
Dat is inderdaad voor mij om te antwoorden. Dank u wel, Gerrit, voor uw interpellatie. Het ledigen van de vuilbekken op de begraafplaatsen liever, dat gebeurt op afroep. En enkele dagen voor Allerheilige waren deze containers effectief geledigd. De mensen van de werf hadden ingeschat, of foutief ingeschat eigenlijk, dat een bijkomende lediging niet meer nodig was. Ze hadden dat gezien enkele dagen voor Allerheilige. Het is ook zo dat Allerheilige op een maandag viel, dacht ik. En hebben de foutieve inschatting dus gemaakt om geen bijkomende lediging niet meer te boeken. Op het laatste moment hebben ze dan inderdaad moeten vaststellen dat de containers al behoorlijk vol zaten op die laatste dagen. En last minute bleek het niet meer haalbaar om nog een lediging te organiseren. Dat is inderdaad spijtig dat dit zo verlopen is en inderdaad net op dat moment. Dus het wordt nu in de werkkalender opgenomen om de laatste werkdag voor Allerheilige sowieso nog een lediging aan te vragen, ook al zijn de containers misschien niet helemaal vol.
Dank u wel. Ik ga er zeker op toezien volgend jaar. En dan de woorden bij wel weer. Dank u.
De volgende interpellatie, B5, gaat over de hondenweides en is aangebracht door Christel Namen.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter Tezijde, ik had nog even een vraag naar aanleiding van de interpellatie van Gereed. In Vremde is er soms helemaal geen afvalcontainer of afvalbakje. Niet op het kerkhof, ook niet ernaast. Dus even terzijde. Dank u wel.
Dat wordt dan sowieso meegenomen. Ook in ons algemene, je weet wel, visie dat we aan het maken zijn er een afvalbakje. Ja. Je gelooft het niet, maar het is er bijna.
Dank u wel. Betreft mijn interpellatie. Ik verwijs eigenlijk terug naar de interpellatie van mijn collega Sven Snijders van 20 januari. Toen was het al, hij schreef, wachten op Godot. Ik vrees dat Godot nog lang op zich laat wachten, want ondertussen is er niet zoveel veranderd. We hadden twee locaties, geopperd. Het Kriekenhof in Vremde en het park achter het gemeentehuis van Boeghout. Ik heb begrepen uit de correspondentie dat er toch wel wat protest is gekomen van buurtbewoners. En mijn vraag was of dat daarmee dan ook de beide locaties definitief afgevoerd zijn, of dat er toch nog open opties klaar liggen. Als die locaties definitief afgevoerd zijn, wordt er dan nog gezocht naar mogelijke alternatieven. Ik verwijs opnieuw naar de interpellatie van Sven van januari dit jaar, waar hij dus oppert om dus ook naar andere locaties te zoeken, zoals verschillende parken, de Bunderkes, het containerpark, de Molenbeekbron, die dus nu volop wordt aangelegd, is daar ook een locatie voorzien om dan eventueel een hondenweide te maken. Verschillende stukken ongebruikte grond die eigendom is van de gemeente, eventuele private gronden, graag een update van de stand van zaken. Dank u wel.
Oké, dank u wel, Christel, en ook dank aan jullie om dit thema te blijven opvolgen. Het Kliekenhof en het Heuvelhof die zijn inderdaad afgevoerd. Het Heuvelhof is afgevoerd door de wel zeer scherpe negatieve reacties van alle buren in de omgeving van het gemeentehuis. Ik stond er zelf eigenlijk een beetje perplex van. Het Kliekenhof is ook afgevoerd. Daar waren gematigde reacties van de buren, maar mede door de overwegingen van het bestuur wat betreft het inplanten van een speelplek. En dat kwam ook naar voren in de reacties op de communicatie naar de, in verband met de hondenweide naar de buren al daar. Eerder zijn daar de speeltoestellen verwijderd, zoals we weten. Die waren verwijderd omwille van de ouderdom en de slijtage. Maar als gemeentebestuur vinden we het wel een terechte vraag van de Vremdenaren eigenlijk in het algemeen, om opnieuw een volwaardige speeltuin in het centrum van de Vremden te hebben. En er wordt nu bekeken om het Kliekenhof opnieuw in te richten als speelterrein. Voor Vremden is er echter wel een alternatief gevonden. We zullen de hondenweide inrichten op het achterste deel van het park Biezenwijken, dus waar vroeger nog zo een klimrekje stond. Dus het allerachterste deel van dat park Biezenwijken. Voor Boeghout wordt er voorzien dan om een hondenweide in te richten in het gebied Kapenberg. Kapenberg, dat maakt dan deel uit van de invulling van het RUP dat we wensen op te stellen. Dit is een goede locatie, dat was ook eerder al naar voren gekomen, op handelafstand van het centrum en op handelafstand van de Gielgonwijk. Het spijtige natuurlijk is daar dat we nu niet meteen van start kunnen gaan en dat we het proces van de uitwerking van het RUP eerst moeten afwachten. Dan is er nog één suggestie van het lijstje dat je er net genoemd had, waar ik even op in wil gaan. Dat is de Molenbeekbron. Dat is ook overwogen, maar eigenlijk kunnen we dat niet doen, omdat de subsidies die we daar krijgen voor bebossing, de subsidies hangen daar af van bebossing. Dus we moeten die terreinen effectief bebossen om gebruik te kunnen maken van de subsidies die de Vlaamse overheid ons daar ter beschikking stelt. En dus is er gekozen om daar nu geen hondenweide in te richten. Anderzijds is het ook zo, als er een pas geplant bos is, is het nu ook geen optie om de honden daar te laten rondlopen tussen die ja, nog wel zeer jonge boompjes. Dus wie weet kan daar binnen 10 jaar of zo een andere visie over ontwikkeld worden. En ook Natuurpunt stond niet direct te springen om delen van zijn gronden ter beschikking te stellen om daar in die omgeving een hondenloopzone in te richten. Dus dat wat betreft de update in verband met het thema hondenweide en bovenstaande heb ik ook vorige week toegelicht aan de mensen die zich eerder geëngageerd hadden in de rond de hondenweide adviesraad.
Dank u wel, Schepen. Ik had dan toch, ja, Kapenberg, dat is voor inderdaad vrij centraal gelegen, maar voor mensen die toch wel richting Hoven woont, dus, ja, okay, die kunnen dan het vrijheid houden. Voor Vremden, Kliekenhof terug als speelplein, dat denk ik dat we dat wel kunnen toejuichen. En dat er dan ook eens eindelijk eens een mooie bestemming wordt gezocht voor Biezenwijken. Dat wordt ook wel hoog tijd. Allee, ik bedoel, het ligt er ook altijd een klein beetje verlaten, een beetje donker. Dus dat is misschien wel een mooie optie.
Oké, wat Biezenwijken betreft, we gaan niet dat park herbestemmen, dus dat blijft waar dat is, wat niet wegneemt, zoals tijdens een vorige discussie ook al is aangehaald door Erik, dat dat hier en daar moet aangepakt worden. Dit gaat over het laatste stuk van dat park. Het andere stuk achter de vijver is ook ja, zeer laag gelegen en is ook ja, niet altijd comfortabel betreedbaar.
Nee. Dan nog een kleine opmerking over de Molenbeekbron. Filip, ik vind dat toch wel een hele spijtige. Dat Natuurpunt eigenlijk altijd een hond met 4 poten altijd beschouwd als een, ja, een storend element. Natuurpunt heeft ook een probleem. Als je achter de bos komt en je een hond gaat wandelen, dat mag daar ook niet. Dat begrijp ik dus ook niet. Nu, dat in een jong bos dat moeilijk is om daar een hond door te jagen, dat begrijp ik. Maar in het Limburgs is er heel vaak heel bosrijk gebied dat perfect afgebakend wordt als een hondenweide. Dus dat kan perfect. Als dat een jonge bebossing is, dan snap ik wel dat dat niet zo gemakkelijk is en dat we er eventjes moeten op wachten. Dus dat gaan we ook wel mee opvolgen. En hebben jullie ook een termijn qua planning?
Over welk onderdeel?
Gewoon de implanting van bijvoorbeeld hondenweiden in Biezenwijken. Of op Kapenberg moeten we wachten op Trup, heb ik begrepen. Ja.
Ja.
Maar Biezenwijken ligt er, dus dat is een kwestie van er een draad te zetten. En,
voilà, Biezenwijken hoop ik naar de lente toe.
Lente toe. En wordt er dan ook verlicht?
Nee, we gaan in het park geen verlichting voorzien. Dus de bedoeling is om een omheining te zetten met een dubbel toegangspoortje, nee, een sluis zal ik zeggen, een zitbank, een vuilbak en in een tweede fase of een tweede stap misschien te voorzien in samenspraak met de gebruikers van daar bijvoorbeeld zo van die rioolbuizen te leggen waar het doorgelopen kan worden of een zandheuvel. Maar dat is dan in een tweede fase te bekijken.
Dan wel beseffen dat het er wel stekendonker is, Filip. Na 5 uur, nu in de winter is het donker. Het is er echt stekendonker. Ik geef dat maar eventjes mee, dus misschien toch wel eventjes vroeg herbekijken.
Ik heb meegenomen, ja, ik denk, ja, in het park gaan we in principe, in dat park gaan we in principe geen verlichting installeren, maar we kunnen het wel meenemen ter evaluatie en misschien met opmerkingen van de gebruikers rekening houden.
Mm-hmm. Dank u wel.
Oké, ik zie dat er nog enkele bijkomende vragen zijn. Ik zal eerst Sven het woord geven. Zullen we micro's staan gaan?
Ja, excuseer. Vooral praktisch eigenlijk. Kunnen wij daar bij gelegenheid een soort schetsje of een implantingsplankje van krijgen over welk stuk dat je nu juist denkt dat gaat? En desgevallend ja, al een uitgewerkt plan, maar dat zal dan voor het voorjaar zijn. Hè. Maar gewoon dat je aanduidt van het gaat over deze zone, dat we een idee hebben, want ik weet wel over welk park dat gaat. En ik kan er mij iets bij voorstellen, maar ik ben ook niet helemaal zeker over welk stuk dat jij nu net die gedachten hebt.
Oké, ik ga het proberen dadelijk te tonen. Ik zal het woord even aan Chris geven, die had ook gevraagd.
Ja, ik wil wel even reageren op het feit wat er gezegd wordt over Natuurpunt. Natuurpunt heeft eigenlijk zelf voorgesteld om in de Molenbeekbron, dus het nieuwe gebied dat we hebben aangekocht, om daar een hondenlosloopzone te installeren. Ik viel toen zelf even aan mijn stoel toen ze dat voorstelden, maar zij worden eigenlijk heel veel geconfronteerd met honden die losgelaten worden in de Molenbeekvallei en ook wel in het stuk achter de Sneppenbos. En dat mag niet. De bedoeling is dat daar de honden, zoals overal, eigenlijk aan de leiband gehouden worden. En zij worden daar, als ze daar dan mensen op aanspreken, toch vaak wel stevig weerwoord. En zij zouden het dan eigenlijk heel fijn vinden, moesten ze kunnen zeggen tegen mensen van, weet je, hier mag het niet, hier moeten de honden aan de leiband, maar daar bijvoorbeeld in Molenbeekbron, hè, op dat stuk mag het wel. Maar we zitten dus een stukje met de problemen die Filip ook heeft aangehaald in verband met het feit van dat we dat echt wel willen bebossen. We hebben die grond, zeker Molenbeekbron 2, aangekocht om te bebossen. En dat is niet combineerbaar met die kleine plantjes. Het is wel zo dat er bij Molenbeekbron 1, het eerste stuk dat we hebben aangekocht, is er een deel dat de Turkse familie zelf in handen heeft gehouden. Ze wouden dat niet verkopen. Dat is toch wel 50 op 50 vierkante meter. Ik heb die mensen al eens aangesproken of dat wij die grond niet mogen gebruiken, dat we dat dan mooi een hek rondplaatsen, zodanig dat hun gebied eigenlijk ook wel beschermd is, dat we de bomen ook zouden onderhouden en dat we dan in als wederdienst eigenlijk die grond zouden mogen gebruiken. Zij wouden daar een flink bedrag huur voor en dat leek ons toen echt wel onbespreekbaar om daar echt wel meer dan 1.000 euro voor te betalen. Voor dat kleine stuk. Maar ik ben wel van plan die mensen over een half jaar nog eens opnieuw aan te spreken. Want ik denk niet dat ze die grond verhuurd kunnen krijgen voor die prijs. En ik hoop dat ze dan misschien wel ingaan op ons voorstel. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Hè? Molenbeekbron 1, dat is op dat vlak, op die plek zou het eigenlijk heel goed zijn. Maar dat is op te volgen. Over een half jaar spreek ik ze nog eens aan.
Oké, dankjewel. Sven, ik kan even ingaan op uw vraag. Ziet jij mijn scherm dat ik gedeeld heb? Ja. Of zien jullie mijn scherm?
Ja.
Oké, dus hier zie je het park Biezenwijken met hier centraal de vijver. En de bedoeling is om de hondenloopzone in deze zone in te richten. Dus helemaal de linkse zijde, de rechtse zijde liever, als je het zo ziet, van het park.
Oké, dank u wel.
Filip, maar is dat niet laag gelegen ook niet, hè?
Er is een stukje lager gelegen, ja. Maar we hebben er al een paar keer naartoe geweest, ook nu in dit nattere seizoen. En het was nog wel betreedbaar. Maar inderdaad, dat is ook een stukje, daarvan is ook lager gelegen.
Dus dan krijg je elke keer uw hond vies, vuil en nat terug.
We gaan ook zien hoe dat we dat nog kunnen aanpakken. Maar ik zeg het is niet volledig laag gelegen. Er is een stukje van dat inderdaad lager gelegen is.
We zijn benieuwd.
We lossen dat op.
Ja, super. Dank u wel.
Oké, tot zover de agenda voor de gemeenteraad en de bijkomende agenda. Dan gaan we nu over naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik ga even de opname stoppen en terug starten.
Mag ik even nog iets zeggen? Meneer de voorzitter, mag ik even nog iets zeggen?